Goedemorgen allemaal. Kijk, dit ben ik niet gewend. Goedemiddag allemaal. Wat is het een bijzonder voorrecht om vanmorgen in jullie midden te zijn. Ik ben Auke Rienstra. Sommigen van jullie zullen het nu al gehoord hebben. Ik ben niet van hier. En nu heb ik het helemaal bewezen, denk ik. Ik ben inderdaad niet van hier. Ik ben in Friesland geboren en opgegroeid in een gezin met 5 kinderen. Ik ben de oudste van 5 en daarna komen 2 broers en 2 zussen. Nou, dat resoneert wel een beetje met het verhaal van Jozef, al was dat gezin nog iets groter. Wij zijn inmiddels sinds afgelopen januari 3 jaar in Den Bosch beland, bij de evangelische gemeente Parousia, waar onze Heer Jezus nu al 3 jaar mogen dienen. En het is een bijzondere reis en een bijzonder avontuur geweest, met uitdagingen, met soms ook best even moeilijkheden, maar ook met hele mooie en bijzondere momenten en zaken die we hebben mogen meemaken, die de Heer Jezus, onze Heer, aan het doen is. En net als jullie, ik heb begrepen dat jullie hebben een jaarthema waarin jullie eigenlijk willen uitdrukken, we verlangen naar opwekking. Nou, dat verlangen, dat deel ik met jullie. Ik verlang naar opwekking, naar momenten waarop we mensen mogen zien buigen voor de Heer Jezus. Waarop mensen Jezus als hun Heer, maar ook als hun redder belijden. En dat ze zijn redding en verlossing en hoop en nieuw leven en een toekomst mogen ontvangen. Dat delen wij. Soms zal die opwekking niet helemaal gaan zoals we dat verwachten, hoe dat zal gaan. Daar komt straks het verhaal van Jozef ook al wat in naar voren. Ik ben getrouwd met Grace. We hebben 3 prachtige kinderen. Noella, onze oudste van 5. En dan onze Ezra, 4 jaren oud. En onze Caleb, 2,5. En het is afgelopen week mochten we het eigenlijk gaan vertellen. Onze 4e kind komt eraan in augustus, verwachten we. Dus we zijn blij verheugd dat we, nou, onze Heere God ook weer opnieuw deze zegen zo geeft. Dus we zijn, nou, technisch gezien dus alle gezin met z'n 6, maar we zien er nog 5 op dit moment. Dus daar zijn we heel blij mee. Grace en ik kennen Miel en Rietje eigenlijk ook al, nou, sinds 3 jaar, sinds we in Den Bosch eigenlijk zijn terechtgekomen. En Miel en Rietje zijn onze mentorencoach, dus we komen af en toe bij Miel en Rietje ook thuis. Samen met Grace komen we dan om, nou, over allerlei verschillende dingen te praten, samen te bidden. Maar ook om heel veel wijsheid en advies van Miel en Rietje te mogen ontvangen. Dus ik zou bijna kunnen zeggen, ik zou misschien wel over het leven en het advies en de wijsheid die Miel en Rietje aan ons hebben gegeven, zou ik kunnen preken. Maar het feit is, jullie staan niet in de Bijbel. Dus ik ga toch wat terug naar een verhaal als Jozef. Dus daar willen we graag mee, of daar zou ik graag bij stil willen staan. Normaal gesproken, in de meeste gevallen pak ik eigenlijk gewoon een tekstgedeelte waar ik bij stilsta. Maar ik werd in de voorbereiding echt, bij bepaald, ik moest eraan denken om het verhaal van Jozef te delen. En om daar met elkaar over na te denken. Een hele poos geleden hebben we met onze gemeente, onze vorige gemeente, hebben we een poosje gedaan dat we iedere zondag in de kleine groepen een verhaal lazen uit de Bijbel. En dat we dat verhaal, en dat we het verhaal lazen, en we lazen dan nog een keer in een andere vertaling, en dan deden we de Bijbel dicht. Dat kan eigenlijk niet in de evangelie, maar we deden de Bijbel even dicht, en we vertelden het verhaal na. En dan moest iedereen goed luisteren, om te kijken, hey, wordt het verhaal nu goed verteld, of mis ik iets, of gaat er iets fout? En het hielp enorm om het verhaal echt te verwerken, om het ons eigen te maken, en het doel ervan was eigenlijk om onszelf te helpen, om onszelf, zeg maar, toe te rusten, samen, om te zeggen, als ik op het werk ben, dat je dan het verhaal eigenlijk net kunt vertellen zoals je een krantenartikel hebt gelezen. Ik heb van de week of dit weekend heb ik toch een prachtig verhaal gehoord. Nou, moet je eens luisteren. En omdat we dat samen geoefend hadden, nou, ging dat dus een stuk beter. Nou wil ik mezelf hier zo even blootleggen door het verhaal van Jozef na te vertellen. Want het verhaal van Jozef, dat beslaat best een aantal hoofdstukken. Dus het is wat lastig om dat vanmorgen helemaal te gaan lezen. Ik had het misschien vooraf even moeten vragen. Maar Jozef, Een bijzonder verhaal, bij velen van jullie waarschijnlijk heel erg bekend. Jozef groeit op in een groot gezin bij zijn vader Jacob. En zijn vader Jacob, die ontving hem toen hij al ouder was. En Jozef is eigenlijk een beetje het favoriete kind van Jacob. Dus Jozef die wordt wat volgetrokken ten opzichte van zijn andere broers. Maar toen Jozef 17 jaar was, toen gebeurde er het een en ander en kwam er een en ander echt in een stroomversnelling. Jozef was een favoriet van zijn vader. Maar omdat hij dus ook een beetje voorgetrokken werd en vaker bij zijn vader zeg maar, aanwezig was, creëerde dat misschien ook wel een beetje een situatie dat Jozef ook wel een beetje een klikker werd. Dus hij vertelde wel wat dingen door over zijn broers naar zijn vader en zijn broers namen dat niet in dank af. Die vonden dat enorm vervelend. Dus hij stond bij zijn broers al niet helemaal in de gunst. En toen ontstond het volgende daar nog een keer bovenop. Jozef kreeg dromen. En in de Bijbel worden er twee van die dromen worden er in ieder geval verteld. En een van die dromen, de eerste droom, is dat Jozef op het land bij zijn broers, want ze zitten met de landbouw, zijn ze bezig. En dat Jozef zegt, jongens, ik heb een droom gehad. Dat we aren aan het oogsten waren en dat die aar van mij, die aar is gewoon waar een stuk van de oogst bij elkaar gerabbeld, dat die overeind ging staan en dat die van jullie allemaal eromheen ging staan en dat die allemaal voor mij bogen. Nou, dat moet je eens doen. Zo, je hebt oudere broers en dan komt het kleine broertje met zo'n grote droom aan en dan klikt hij ook nog en is een favoriet van papa. Oh jee. Maar het wordt nog erger. Want de volgende droom vertelt hij dat 11 sterren voor hem bogen, plus de zon en de maan. En de zon en de maan verwezen dan naar zijn vader en zijn moeder. Nou, en toen wees Jacob hem ook terecht. Nou, moeten ook wij zelfs voor jou buigen in jouw droom? En toch staat er ook dat Jacob bleef nadenken over wat Jozef had verteld. Maar zijn broers waren er klaar mee. En op een gegeven moment waren de broers, waren de kudden en de schapen aan het weiden. En Jacob stuurt zijn zoon Jozef naar zijn broers toe en zegt, nou, ik wil graag weten hoe het met je broers gaat. Ga naar hen toe en kom dan weer terug om mijn verslag te doen. Dus Jozef gaat er naartoe en zijn broers zien hem aankomen. En Jozef heeft dat op dat moment, heeft hij het leven gehad waar we eigenlijk allemaal van dromen, als we het dan toch over dromen hebben. Want Jozef was een favoriet. Jozef had, dat wordt ook nog verteld, had de mooiste mantel gekregen van zijn vader. Jozef kreeg extra bescherming, kreeg extra tijd bij zijn vader. Jozef had het voor elkaar. Zijn leven liep in die zin op rolletjes. Maar zijn broers zien hem nu aankomen in het veld. En zijn broers zeggen, dit is onze kans. Nu is het afgelopen met hem. We pakken hem. En dan wordt er nog gediscussieerd, gaan we hem doden of gaan we hem in een put gooien? En uiteindelijk belandt Jozef in eerste instantie in een put. In een lege put. Maar dan komt er een karavaan langs, op weg naar Egypte met allemaal handelswaren om dat in Egypte te verkopen. En de broers die zetten om met elkaar te overleggen en ze komen tot het besluit, laten we hem verkopen. Dan hoeven we ook niks meer op te ruimen en te verdoezelen en weg te schoon te poetsen. Nee, maar dan sturen we hem gewoon mee naar Egypte. Dus ze halen hem uit de put en ze verkopen. Ze verkopen hun eigen broer voor een aantal zilverstukken. Weg naar Egypte. En Jozef, zijn leven liep op rolletjes. En zijn broers zien hem aankomen. En ze pakken hem en ze scheuren de mantel van hem af. En hij zit in een put. En voordat hij het weet, loopt hij waarschijnlijk met gebonden handen achter een kameel aan. En ziet hij hier de achterkant van een kameel met bladeren op zijn voeten. Zijn leven op de kop. Helemaal op de kop. En hij wordt meegesleurd naar Egypte. En bij Egypte een keer aangekomen wordt hij nog een keer verkocht. En belandt hij in het huis van Potifar. Een van de hoge hovelingen in die tijd in Egypte. En hij dient daar en het huis van Potifar wordt gezegend. Totdat hij op een gegeven moment door de vrouw van Potifar vals beschuldigd wordt en opnieuw, en in de gevangenis belandt. En daar in de gevangenis ontmoet hij de schenker en de bakker van de farao, die een vergrijp tegen de farao hadden gepleegd. En beide krijgen een droom en Jozef weet beide dromen uit te leggen. En vervolgens wordt de schenker in ere hersteld volgens de uitlegging van de droom van Jozef. En de bakker wordt geëxecuteerd. Ook volgens de uitleg van Jozef. En vervolgens krijgt de farao 2 jaar later. Dus inmiddels zit Jozef gewoon 2 jaar in de gevangenis. Er worden een paar zinnen aangeweid. En vervolgens krijgt de farao dromen. En een van die dromen die de farao krijgt, is dat hij 7 vette, malse koeien ziet opstaan in zijn droom. En dan moet ik altijd denken, want ik ben niet van hier, ik ben van Friesland. Dus 7 vette, mooie Friese koeien ziet die farao daar opstaan. En dan ziet hij 7 magere, lelijk uitziende koeien ziet hij daarbij komen. En die eten die Friese, malzige, prachtige koeien op. En het heeft niet eens een effect. Die lelijke, magere koeien die gaan er niet eens beter van uitzien. En de farao die is op zoek naar een uitleg. Wat betekent dit? En dan uiteindelijk komt Jozef de uitleg brengen. En we weten het allemaal. Er zullen 7 jaar van voorspoed komen. En dan zullen er 7 jaar van droogte en van slechte oogsten zijn. En dan komt Jozef met een plan voor farao om hiermee om te gaan. En dan is Jozef plotseling minister-president van Egypte. Van een van de machtigste rijken op dat moment. Van een favoriete zoontje in de put met blaren op zijn voeten achter een kameel aan. Tot 2 keer toe verkocht. Vals beschuldigd. In de gevangenis. Minister-president. Het verhaal van Jozef. Wat kunnen we hier nu van leren? Heel veel. Dus ik stip er maar een paar aan. Maar het eerste wat ik graag wil noemen is dat God is je nog vergeten, nog verlaten. God was Jozef nog vergeten, nog verlaten. Kijk, ik weet niet hoe jij hier zit. Misschien zit je hier met een enorme vreugde en een blijdschap en een gevoel van succes van afgelopen week. God weet het en God wil het met jou meevieren. Sterker nog, God heeft jou die zegen gegeven. Maar misschien zit je hier ook met verdriet, met vreugde, met worstelingen, met vermoeidheid. Misschien zit je hier wel op het punt dat je zegt, maar ik kan niet eens meer huilen. Het is nu zo lang. Ik heb zo lang zo'n verdriet of zorg om dit. En ik ben er gewoon eigenlijk lam onder geworden. God was Jozef nog vergeten, nog verlaten. God is jou nog vergeten, nog verlaten. We lezen het bijvoorbeeld in hoofdstuk 39, vers 2a in het verhaal van Jozef in Genesis. En dan staat daar, de Heere was met Jozef. De Heere was met Jozef. En voor de mensen die weten waar hoofdstuk 39 in beland is, in het verhaal van Jozef, die zullen zeggen, oké, ja, maar dat was aan het, daar wordt beschreven dat Jozef bij Potifar in huis was en dat God hem zegende en dat God het huis van Potifar zegende. Ja, God was met Jozef. En het huis van Potifar werd gezegend door God. Maar het eerstvolgende wat er daarna gebeurt, is dat hij vals beschuldigd wordt. Dat hij door Potifar weer van zijn positie afgehaald wordt en in de gevangenis neergezet wordt. En het hoofdstuk begint met, de Heere was met Jozef. De Heere is er als er zegen is. En de Heer is met jou als het moeilijk is. In het Nieuwe Testament, om niet alleen in het Oude te blijven, maar in het Nieuwe Testament wordt ook gezegd. Hij heeft immers zelf gezegd in Hebreeën 13. Nooit zal ik u afvallen, Nooit zal ik u verlaten. Nooit zal ik u afvallen. Nooit zal ik u verlaten. Dit is een belofte voor jou en voor mij. Nooit, nooit, nooit ben je alleen. Als je een kind van God bent, dan ben je nooit alleen. God is erbij. Wat er ook gebeurt. Tweede. God is betrokken bij de details van je leven, zou je kunnen zeggen. Als we kijken naar het verhaal van Jozef en als we kijken naar bijvoorbeeld het hele boek Genesis, dan is het alleen al bijzonder om vast te stellen dat over het hele boek Genesis er maar 3% over de schepping gaat. God schept hemel en aarde, hij schept alles. Hij schept jou en mij, het heelal. 3% van Genesis wordt daar even over verteld. Vervolgens het stuk van Adam naar Abraham, ongeveer 15%. Je zou kunnen zeggen, het begint, als we kijken naar hoe het geschreven is, Genesis, dan zien we het eerste stuk bij de schepping, dat we als een raket eroverheen vliegen. En vervolgens stappen we in een groot log vliegtuig, zeg maar een Boeing, zo heb ik het iemand eens horen uitleggen. En dan vliegen we over het verhaal van Adam tot en met Abraham heen. En dan bij Abraham, dan gaan we iets meer inzoomen, dus dan zitten we misschien in een luchtballon. Gaan we iets minder snel, kunnen we iets beter kijken. En bij Isaac ook, en bij Jacob ook. Maar bij Jozef. Jozef beslaat ongeveer 30% van het boek Genesis. En als we het verhaal van Jozef lezen, dan is het bijna alsof de Bijbel ons meeneemt, bij wijze van spreken in een auto, en we rijden de oprit op bij Jozef thuis. En we lezen en we horen het verhaal van hoe Jozefs leven aan ons voorbij trekt en aan ons verteld wordt. En het is bijzonder dat er zoveel over Jozef verteld wordt, maar het laat iets zien van Gods liefde, van Gods betrokkenheid. Natuurlijk ook wat God door Jozef, het verhaal van Jozef, wil vertellen. Maar ik wil eerst de slag nog maken naar onszelf. Als we bijvoorbeeld gaan naar Psalm 139. Dan is Gods betrokkenheid bij Jozef niet uniek. Want de schrijver van de psalm, David, die zegt haar: Heer, u kent mij en u doorgrondt mij. U weet het als ik zit of sta. U ziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong of u, Heer, kent het ten volle. U omsluit mij van achteren en van voren. U legt uw hand op mij. Wonderlijk zoals u mij kent. Het gaat mijn begrip te boven. God kent jou en mij en alles wat er in ons leven afspeelt en waar je mee bezig gaat en wat er gebeurt, beter dan jezelf. God is zo betrokken bij jouw leven. Het is ongelooflijk. De schepper van hemel en aarde is betrokken bij jouw leven. En in het verhaal van Jozef, en dit is een iets lastiger punt voor ons om misschien te accepteren. Maar als we het verhaal van Jozef lezen, dan heeft God alles wat er in Jozef's leven is gebeurd ten goede gebruikt. Dat Jozef het favoriete kind was van zijn vader, resulteerde erin dat zijn broers een hekel aan hem kregen. En dat de broers hem hadden verkocht uiteindelijk naar Egypte. De jaloersheid. De Bijbel is daar duidelijk over. Wat een zondige houding is ten opzichte van God. Ten opzichte van elkaar. En toch gebruikt God het voor zijn plan ten goede. God gebruikt Jozefs broers om hem te verkopen naar Egypte. God gebruikt zelfs de valse beschuldiging van de vrouw van Potifar, zodat Jozef in de gevangenis terechtkomt en de dromen van de schenker en van de bakker kan horen om uiteindelijk de droom van Farao uit te mogen leggen. God is niet alleen betrokken bij jouw leven. Maar als jij een kind bent van God, dan gebruikt God zelfs alles in jouw leven ten goede. En dat zijn dus niet alleen maar de zegeningen die we aan God toeschrijven. Maar soms zijn het hele moeilijke omstandigheden. En juist in die moeilijke omstandigheden kan het zoveel moed geven. Door te weten dat God het weet, dat God erbij is. Sterker nog, dat God het ten goede kan gebruiken. Hoe onvoorstelbaar het er misschien ook uitziet. We lezen dat bijvoorbeeld ook in het Nieuwe Testament. In Jacobus lezen we het zelfs met deze grote woorden. Het moet u tot grote blijdschap stemmen. Oh, wauw. Ik heb het zwaar. Ik heb het moeilijk. Ik word beproefd. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters. Als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet. En dit is de vraag. Weet u dit? Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, dan leidt dat tot standvastigheid. Als je in moeilijkheden blijft staan en je zegt, nee, ik blijf geloven in mijn God. Ik blijf vertrouwen op hem, want ik weet, hij is erbij. Zelfs al zit ik in de put, zelfs al is het moeilijk, zelfs al krijg ik valse beschuldigingen naar me, ik blijf bij mijn God staan. Dan wordt je geloof en je vertrouwen wordt sterker. Want het leidt tot standvastigheid. En als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, dan zult u volmaakt en volkomen zijn zonder enige tekortkoming. Wauw. In beproevingen blij zijn, wetende dat God daarin of doorheen werkt. Als we dan naar de volgende sheet gaan, want wij weten dat voor wie God lief hebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Dus niet sommige dingen, maar alles. En dat is ook wat Jozef aan het eind van Genesis, in Genesis hoofdstuk 50, vers 20, teruggeeft aan zijn broers. De broers die zijn uiteindelijk teruggekomen bij Jozef, en Jozef heeft zijn broers en zijn vader en eigenlijk de hele lijn van Gods volk gered met eten. En dan op een gegeven moment dan overlijdt Jacob, de vader van Jozef. En dan zijn de broers bang dat Jozef alsnog zijn recht zal doen gelden. En alsnog met zijn broers zal afrekenen. En dan komen zijn broers eigenlijk angstig naar Jozef toe. En dan zegt Jozef daar in Genesis 50 vers 20. Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht. Maar God heeft dat ten goede gedacht. Om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. Zo kijkt Jozef erop terug. Als we middenin zitten is het soms anders. Maar zo kijkt Jozef erop terug. En ik denk dat het daarom een van de redenen is waarom het verhaal van Jozef beschreven staat. Zodat als we ergens middenin zitten, we kunnen kijken naar het verhaal van Jozef en kunnen kijken, maar Jozef kijkt uiteindelijk terug. Heer, maak mij standvastig. Geef mij de kracht om hier doorheen te gaan, wat u ook met mij of door de omstandigheden aan het doen bent, zodat ik op een dag terug kan kijken en kan zeggen, Heer, u hebt een wonderlijk werk gedaan in mijn leven. U hebt een wonderlijk werk gedaan, misschien door mijn leven. Als het moeilijk is, blijven dienen. Blijven geven. En blijven vertrouwen op hem. Dat was eigenlijk het derde punt. Jozef bleef dus trouw aan God. Jozef bleef standvastig. Het vierde punt wat ik graag wilde delen is dat Jozef en Jezus, je zou kunnen zeggen, en het is natuurlijk altijd ongelukkig hoe je dat dan precies zegt, maar je zou kunnen zeggen dat het zijn Gods succesvolle setbacks. Het verhaal van Jozef begon zo rooskleurig. Bij zijn vader, veilig. Hij kreeg alles. Ik zou bijna zeggen, hij werd verwend. En boem. In de gevangenschap. Weg van huis. Alles kwijt. Een enorme setback. En Jozef krijgt een bijzondere plaats bij Potifar thuis. En hij wordt vals beschuldigd. En boem. In de gevangenis. En toch zien we door het verhaal heen waar het uiteindelijk naartoe leidt. Naar de redding van Gods volk. Dat deze setbacks door God op een wonderbaarlijke manier gebruikt werden. Om tot zijn doel te komen. Net als bij de Heer Jezus. Op een gegeven moment lezen we in Handelingen hoofdstuk 4 in het Nieuwe Testament. Nadat de Heer Jezus weer is teruggegaan naar zijn lijden en sterven, naar de hemelse Vader. En op een gegeven moment worden Johannes en Petrus worden gevangen gezet. En op een gegeven moment komen ze weer vrij uit de gevangenis. En zoeken ze de andere discipelen weer op en gaan ze samen bidden. En dan is het iets bijzonders wat daar gebeurt. Ik sla even één sheet over voor degene die achter de beam zit. En dan bidden ze op een gegeven moment het volgende. Want inderdaad, zeggen ze, in deze stad hebben allen samengespannen tegen Jezus, uw heilige dienaar, die door u is gezalfd. Herodes, Pontius Pilatus en alle volken en ook de stammen van Israël, ze spannen samen tegen de Heer Jezus, en dit is belangrijk, om datgene te doen waarvan u, God, hemelse Vader, had bepaald en voortbestemd dat het moest gebeuren. Het moest gebeuren dat zij zouden samenspannen tegen Jezus. Het moest gebeuren dat Jezus vernederd zou worden aan het kruis, dat Jezus zou moeten sterven en dat het voor de vijand net was alsof de overwinning voor hen was. Maar God is nog niet klaar. Want dan komt Jezus weer terug. En overwint de dood. En overwint de macht van de zonde. En overwint daarmee de vijand. Gods verhaal en Gods weg met Jozef, met Jezus, met jou, gaat waarschijnlijk, als je in een grafiek zou zetten, iets omhoog. Het gaat met setbacks en het gaat met op en neer. Het gaat met zegeningen waarin God krachtig werkt. En het gaat soms in dalen. En dan zeggen we daar vaak niet bij dat God krachtig werkt. Maar zoals we het in Jozef lezen, zoals we bij de Heer Jezus zelf gezien hebben, zouden we bijna denken dat God misschien wel krachtiger werkt in de dalen dan wanneer zijn zegeningen zichtbaar zijn. God werkt krachtig. Maar het gaat niet in één lijn. En als we dan gaan hebben over Jezus en Jozef, dat is mijn vijfde punt. Dat het verhaal van Jozef en het leven van Jozef is een voorafbeelding van wat gaat komen. Is een voorafbeelding naar de Heer Jezus. En de Heer Jezus zegt zelf in het Nieuwe Testament dat het Oude Testament verwijst en wijst naar Hem. En dat is belangrijk. Want het gaat niet om het verhaal, of het gaat niet om Jozef. Het gaat niet om David, het gaat niet om Mozes, het gaat niet om Abraham. Het gaat erom wat God door hen heen aan het doen is. En hoe al deze verhalen en wat God daarin doet met zijn verbond, met zijn verwijzingen, hoe het wijst naar Jezus. Op het moment dat we het gaan hebben over het gaat om David, dan gaan we David nadoen. En als we David dan nagenoemen, dan denken we dat we dezelfde zegeningen en dat we dezelfde resultaten gaan behalen als David. En daarmee worden we... hebben het gevaar dat we moralistisch worden. En sterker nog, als we Hebreeën hoofdstuk 11 lezen, wat vertelt over de voorvader van het Oude Testament, dan zien we dat God soms zegent, krachtig werkt, oorlogen overwint, en dat anderen op een brute wijze worden vermoord, worden vervolgd, zelfs door midden gezaagd worden. Nou, maar het kenmerkende van alle gelovigen in het Oude Testament is hun vertrouwen en hun geloof op God. En op Gods, zeg maar, overkoepelende plan. Bij God ben ik veilig. Wat er ook met mij gebeurt in dit leven. God is groter, God is machtiger. Hij heeft het in zijn hand. God is de controle niet kwijt. Maar het is prachtig en in bijzonder bij Jozef om te kijken hoe Jozef leven een voorafbeelding is van de Heer Jezus. Want wat gebeurt er allemaal met Jozef? Jozef ontvangt de speciale liefde van zijn vader. Net als de Heer Jezus bij zijn doop te horen krijgt, dit is mijn geliefde zoon van God, de hemelse vader die de hemel doet openscheuren. Jozef kreeg door zijn dromen een belofte van verhoging. Jezus is inmiddels verheerlijkt en zit aan de troon. Of zit op de troon. Jozef werd door het slijk gehaald door zijn broers en door zijn familie. Net zoals Jezus verguisd werd door zijn eigen familie, door zijn eigen woonplaats mensen. Jezus werd verguisd, zoals Jozef werd verguisd. Jozef was verkocht voor een stukje zilver, net als Jezus werd verkocht voor zilver. Jozef werd zijn mantel afgepakt. Jezus' mantel werd hem afgepakt. Jozef was overgeleverd aan de heidenen. Net als Jezus was overgeleverd aan de heidenen en aan de Romeinen. Jozef werd door de vrouw van Potifar vals beschuldigd en vals berecht tot de gevangenis. Jezus. O, Jezus is de enige die werkelijk onschuldig is. En werkelijk in alle facetten puur en zonder zonde is en was. En ook Jezus werd vals beschuldigd. Jozef bleef trouw onder de verleiding die Potifars vrouw hem oplegde. Door haarzelf telkens maar aan Jozef op te dringen. Jezus bleef trouw onder de verleidingen die Satan hem voorhield. Om alle macht te hebben, om koninkrijken te bezitten. Jozef werd in de gevangenis gegooid, Jezus werd gevangen gezet. Jozef werd door God uiteindelijk gebruikt om zijn zondige broers te redden van de dood. Jezus geeft redding aan ons allemaal. Verlossing, redding. Jozef had niet alleen de belofte dat hij verhoogd zou worden, maar hij werd uiteindelijk ook verhoogd in Egypte. Maar wel door een diep dal van diepe vernedering heen. Net als Jezus, die door de vernedering van het kruis ging, maar verhoogd is door God. Beide, Jozef en Jezus, omarmden Gods doel met hun leven. Ook al heeft het ze enorm veel pijn en moeite gekost. Jozef gaf de hongerige mensen brood. Jezus, zoals het in het Nieuw Testament genoemd is het brood des levens. Jezus wil jou en mij voeden. Hij wil ons geestelijk voeden. Dat we vol mogen zijn. En dat we geen honger meer zullen hebben. En net als Jozef's broers knielden voor Jozef, zal elke knie buigen voor Jezus. Het is fantastisch om zo'n voorafbeelding te zien van de Heer Jezus. En dat de Heer Jezus, die goede God is, die redder in nood. En dat door dat alles heen, en dat is mijn laatste punt, God is soeverein. God is soeverein over het leven van Jozef. God is soeverein over het leven van jou. God is soeverein over het leven van jullie als gemeente. En in zijn soevereiniteit gebruikte God een spectaculaire zonde. Een spectaculaire zonde van mensen om de Heer Jezus te veroordelen, te doden, met hem af te rekenen. En hij gebruikte dat om jou en mij en om zelfs die mensen die dat op hun geweten hebben. En je zou het nog eens door kunnen trekken, want we hebben het allemaal op ons geweten. Maar dat door die spectaculaire zonde God redding en verlossing brengt voor deze moordenaars van de Heer Jezus. En hij gebruikte Jozef om de lijn van Jacob vast te stellen, waar uiteindelijk onze Heer Jezus uit voortgekomen is. Om voor jou en mij dus te sterven. En dan is het zo mooi dat deze Jezus, deze koning, die dwingt onze gehoorzaamheid niet af. Nee, Jezus is hier niet om ons te becommanderen om gehoorzaam aan hem te zijn. Nee, deze Jezus, die wil jou en mijn gehoorzaamheid afpleiten. Hij wil het afpleiten door zijn eigen gehoorzaamheid aan God de Vader. Het is op basis van Jezus' eigen gehoorzaamheid, zijn eigen sterven en lijden voor jouw tekortkomingen, voor jouw zonden, voor het feit dat je God niet erkent om wie hij is. Op basis van zijn gehoorzaamheid vraagt hij jouw gehoorzaamheid in navolging van hem. Dat is de laatste vraag. Heeft de Heer Jezus, deze Jezus, jouw gehoorzaamheid gewonnen? Heeft hij jouw gehoorzaamheid gewonnen? Amen.